Geliefde gemeente, hoe hebben die Emmausgangers zich gevoeld? Ze hebben eerst hoop gehad. Hoop op Jezus Christus. Hoop dat Hij het was die Israël verlossen zou. En misschien hebben ze dat nog wel gehad aan het kruis. Dat de Heer Jezus ook verteld had en liet merken aan het kruis waarvoor Hij stierf. Maar toen Hij gestorven was en in het graf bleef, toen was hun hoop de bodem ingeslagen. Toen dachten ze, alles wat wij bij de Heer Jezus gezien hebben, alles waar we op gehoopt hebben, dat is weg. Dat ligt begraven in het graf. En ze hadden ook gelijk. Als het zo gebleven was, dan was het hopeloos. Was het een beetje net als bij die handelsonderneming. Ze hadden een schip erop uitgestuurd. En die had grote schatten weten te verzamelen. En degene die in het andere werelddeel leven, die hadden ze veel goud en zilver en andere edelstenen, noem maar op, meegegeven. Een schip volgeladen. En ze hadden echt een goede koop gedaan. En ze dachten, als ze straks terugkomen in Holland, dan kunnen we daar vele mensen blij mee maken. Wat zullen de families die betrokken zijn bij die handelsonderneming, het personeel enzovoorts, wat zullen die blij zijn met deze verdiensten? Een rijke vracht. Maar halverwege de reis kwam het schip in een akelige storm. De bemanning die kon nog net zichzelf in veiligheid brengen, maar het schip verging. En heel die rijkdom die lag daar op de bodem van de zee. Met een ander schip zijn ze opgehaald en uiteindelijk toch nog in Holland gekomen. En daar vertelden ze, ja, we hadden zoveel rijkdom. Daar konden we alle arme personeelsleden mee helpen, uit de nood helpen. We hadden eigenlijk genoeg om te zorgen dat niemand die erbij betrokken was meer arm hoefde te zijn. Ah, mooi. Maar wat heb je eraan als het ligt op de bodem van de zee? Een rijke schat waar niemand wat aan heeft. En zo zou het zijn geweest als de Heer Jezus in het graf was gebleven. Hoe rijk, hoe zalig zijn werk ook was, het was uiteindelijk vruchteloos. Daarom zegt Paulus ook, we hebben dat gelezen in 1 Korinther 15, als Christus niet was opgestaan, dan was onze prediking ijdel en ijdel was ook uw geloof. Zonder de opstanding van de Heer Jezus had je niks aan een preek, had je niks aan het geloof. Maar, zo zegt hij erbij, Christus is opgestaan. Hij is niet in dat graf gebleven. Hij is niet zoals dat schip vergaan is, daar ook achtergebleven. Maar het is alsof dat schip weer opgedoken is en de schatten kunnen worden uitgedeeld. En zo geldt, Christus is opgestaan. We gaan nog wat preciezer erop letten waarom die opstanding zo nodig is. En zo rijk is en zo zegenrijk. Vanuit zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Uit de Catechismus, zondag 17. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Daar lezen we, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Tot zover deze woorden. Onder deze woorden boven de preek staat dan de opstanding, het nut van de opstanding van Christus. Drie gedachten. In het verleden, in het heden en in de toekomst. Het nut van de opstanding van Christus. In het verleden, in het heden en in de toekomst. De opstanding van Christus heeft nut in het verleden. Dat wil zeggen, toen het gebeurd is. Toen was dat nuttig, toen was dat onmisbaar. En dat heeft te maken met dat voorbeeld dat ik gebruikte. Dat schip met al zijn schatten, dat zou zijn vergaan. Dat onder op de bodem van de zee ligt. Als de Heer Jezus in het graf was gebleven, was dat net zoiets. Het graf. Daar had hij dan al zijn schatten in meegenomen. Zo zeggen we dat ook wel eens van mensen die sterven. Hè? Mensen die bijvoorbeeld heel veel verstand hebben. Maar ook mensen die een geheim hebben. Nemen ze dan met zich mee het graf in. Er zijn mensen die zijn gestorven en zij waren de enige die een bepaald soort kennis hadden. De enige die konden vertellen hoe dit en dat werkte of hoe dat in elkaar zat. Maar toen zij stierven, toen was ook die kennis mee het graf in en was voorbij. Maar zo geldt uiteindelijk van allemaal, van alle dingen die wij hebben. Psalm 49 zingt dat ook. Dat hun eer met hen in het graf vergaat. Alles wat wij hebben. Alle herinneringen die je hebt. Alle kwaliteiten die je hebt. Alle dingen waar je blij van wordt. Alle dingen waar je verdrietig van bent. Als je sterft, dan laat je dat als het ware allemaal achter in het graf. En Christus, wat heeft hij meegenomen het graf in? Schatten, rijkdommen. Maar er zijn bepaalde soorten schatten, die kun je helemaal niet meenemen het graf in. Het geld en al die dingen, die laat je altijd achter. Nu zijn er natuurlijk wel farao's en zo geweest, daar hebben ze die schatten meegegeven. Maar, die mens die vergaat en al die schatten die blijven daar liggen. Je kunt geen geld meenemen als je sterft. Wat heeft Christus meegenomen toen hij stierf? Dat gaat niet om geld en andere rijkdom. Het enige wat hij op dat terrein had was een kleed. De enige rijkdom van de Heer Jezus was een kleed. Dat is niet voor niks trouwens. Hè. Dat heeft iets te maken met Adam en Eva, die als allereerst ook een kleed kregen. Maar dat kleed was de enige rijkdom van de Heer Jezus, die liet hij achter in het graf. Maar hij had wel andere rijkdom, maar dat was veel grotere rijkdom. De rijkdom die hij verdiend heeft door te sterven. De rijkdom van de zaligheid. Dat was de echte rijkdom van Christus. Paulus spreekt, die zegt dit ervan. Gij kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Dat hij om onzentwil is arm geworden terwijl hij rijk was, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. En de Heer Jezus heeft zijn rijkdom afgelegd, de hemelse rijkdom heeft hij afgelegd, maar toen is hij naar de aarde gegaan, toen is hij neergedaald tot in de diepte van de hel, en daar heeft hij nieuwe rijkdommen verworven. Geestelijke rijkdom. Waar moet je dan aan denken? De vergeving van zonde. De vrede met God. Echte liefde. Gerechtigheid. Eeuwig leven. Dat zijn dingen waar je misschien niet direct heel veel zin in hebt. Je kunt heel druk zijn met die aardse rijkdommen. en dan niet zoveel zien in die geestelijke rijkdommen. Nou, daar ging het vanmorgen ook over. Jacob en Esau. Jacob, die zag iets van die geestelijke rijkdom. Dat eerstgeboorterecht, daar zag hij achter de belofte van God. De zaligheid van God. En Esau, die zag dat niet. Die had geen geestelijke ogen. Dus die zag alleen maar eten. En, nou ja, andere dingen van dit tijdelijke leven. Daar was Esau druk mee. En zo kun je ook in het leven staan. En misschien heb jij dat, misschien hebt u dat. Dat je, als ze dan vragen, waar kun je 's nachts voor wakker maken? Nou, sommigen die worden dan helemaal alleen maar chagrijnig. Maar anderen zeggen, nou ik, ja, een goed stuk taart of verzin wat. Waar zou je echt blij van worden? Allemaal aardse dingen. Of zouden je 's nachts wakker kunnen maken voor de liefde van God? Dat wel. Verder laat me slapen. Maar als je me dan wakker maakt 's nachts, dan wil ik één ding hebben. Vrede met God in mijn ziel. Dat is zo kostbaar. Dat is het. Het is het allerkostbaarste. Dat is het enige, hè? Waar je altijd wat aan hebt. Welke omstandigheden van het leven je ook in zit. Dat is het enige waar je in het sterven wat aan hebt. En al die dingen waar je hier op aarde van kunt genieten, dat valt allemaal weg. Maar echte rijkdom, dat is de schat van het evangelie. De liefde van God in Christus, je die mag kennen in je ziel. Vrede met God. Vreugde in God. Eeuwig leven. Dat heeft de Heer Jezus verdiend door te sterven. Dat heeft hij meegenomen het graf in. En als hij gestorven was, dan was het in het graf gebleven. Goed, dan zou ik niet gepreekt hebben. Maar als ik dan gepreekt had, dan had ik moeten zeggen, mensen, er is al iets heel bijzonders gebeurd. Er is zo'n grote rijkdom op aarde gevonden, als nooit ergens anders gevonden is. De grootste schatten van, ik weet niet welke koningen, die halen het niet bij die rijkdom die daar verdiend is. 2000 jaar geleden. En dan zou u vragen, ja, en waar kan ik die vinden? En dan moest ik zeggen, sorry, het is wel verdiend, het was er wel, maar we kunnen er niks mee. Het is niet voor u, het is niet voor mij, het is niet voor jou. Want Jezus Christus is gestorven. En het is over en uit. Dat is wat Paulus zegt. Als hij zegt, uw geloof zou te vergeef zijn. Je kon geloven wat je wilde, maar er was niks te krijgen. Ja, maar de Heer Jezus is toch opgestaan? Of, de Heer Jezus is toch gestorven? En als hij nou gestorven is voor de zonde, dan is het er toch. Als hij nou mag geloven in het kruis. Geloven in de dood van de Heer Jezus. Ja, dat zou toch genoeg zijn? En waarom zeggen we dan toch nee? Dat is niet genoeg. Waarom zou je niet genoeg hebben aan de Heer Jezus die gestorven is? Niet omdat wij nog wat moeten doen, maar omdat de Heer Jezus nog wat moet doen. Als je nou gelooft in de Heer Jezus, in wat voor zaligmaker geloof je dan? In een levende zaligmaker. Ja, in een gestorven zaligmaker, maar wel in een zaligmaker die nu leeft. Het geloof brengt ons niet bij een dode Jezus. Het geloof, dat is niet alleen maar wat goede gedachten over de Heer Jezus. Maar geloof betekent dat je vastklampt aan de Heer Jezus. Dat je verbonden wordt aan de Heer Jezus. En dat zou niet kunnen als hij niet leefde. Daar zie je ook wel in wat nou het verschil is tussen zeg maar een schijngeloof en een echt geloof. Een schijngeloof zou genoeg hebben aan de gestorven Jezus. Een schijngeloof, dat zit alleen in je hoofd bijvoorbeeld. Of dat zit alleen in je gevoel. Maar een schijngeloof zit dus alleen bij ons. Dat blijft steken in jezelf. Dus in je verstand, in je gevoel, in je ervaring. Maar het echte geloof brengt je bij Jezus. Het echte geloof verbindt je met de zaligmaker. En nogmaals, dat kan niet als hij een dode zaligmaker zou zijn. Denk maar aan het voorbeeld van enten. Van een fruitboom waar een tak wordt ingeënt in een boom. Een tak van een appel wordt geënt in een andere, een onderstam van een appelboom. En dat fruittenen, je weet dan precies hoe je dat zo moet doen. Dat takje daarin gaat groeien. En het wordt één boom, één geheel. Maar als je nou zo'n takje zou inenten in een heiningpaal, een schuttingpaal, dan gebeurt niks. Zo'n dode houten paal, als je daar een takje inent, dan gaat dat takje ook dood. En als we zouden geloven in een gestorven Jezus, een Jezus die dood was, dan bleven wij ook dood. Maar nu, Jezus is opgewekt. Hij leeft wel. En toen die uit het graf opstond. Wat heeft hij toen in het graf laten liggen? Wat heeft de Heer Jezus in het graf laten liggen? Opnieuw doeken. Dat liet hij in het graf liggen. Maar wat liet hij niet in het graf liggen? Zijn verdiensten. Alles wat hij verdiend heeft, heeft hij meegenomen het graf uit. Dat droeg hij, om zo te zeggen, op zijn hart. En dat heeft hij meegedragen naar de hemel. En dan gaat hij uitdelen. Een levende zaligmaker. Die levende gaven geeft. Levende, eeuwige schatten. De catechismus zegt het dan zo. Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, ons kon deelachtig maken. Dat hij ze kon uitdelen. Er zit nog iets in. Als er staat, hij kan het deelachtig maken, hij kan het geven. Het eerste wat ik zei was, als wij in geloof tot Jezus zouden komen en wij zijn dode zaligmaker, dan zou daar geen levende verbinding kunnen komen. Maar er is nog een andere kant. Als je nou erover nadenkt, dood en leven, dan zeg je, ja, maar wie leeft er nu eigenlijk? Niet wij, een levende zondaar, die dan komt bij een dode zaligmaker. Maar het is precies andersom. Wij zijn dood. Maar Christus leeft. Het is een levende zaligmaker. En die komt bij een dode zondaar. En dan zou je zeggen, ja, maar daar kan hij er niks mee. Als je dan een levende appelboom hebt, en een fruitteler die gaat er dan een kerf in maken en die pakt een tak. En die gaat die tak erin doen, maar het is een dode tak. Ja, daar komt er ook niks van terecht. Goed, die boom blijft even wel leven, maar die tak blijft gewoon dood. Dus een levende tak in een dode boom helpt niet. Maar een dode tak in een levende boom helpt ook niet. Ja, in de natuur niet. Maar hier wel. Als er een dode zondaar komt bij een levende Christus, dan wordt die dode zondaar levend. Dat is het woord van God op, je zou kunnen zeggen, op elke bladzijde. Dat het leven niet komt uit ons. Aan onze kant de dood, maar het leven in Christus. En dat zit ook zo in die woorden. Hij heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Hij heeft zijn eigen dood overwonnen. Daardoor is hij niet in het graf gebleven. Maar je kunt zeggen, dan heeft hij ook de dood overwonnen van zondaren. En daar ligt in de kruisdood en de opstanding van de Heer Jezus. Zoveel zaligmakende kracht. Dat miljoenen en miljoenen het leven vinden in de Heer Jezus. Hij is sterker dan de dood. En als je dan zo voelt, bij jezelf de dorheid, de doodsheid en de onmogelijkheid. Je hoort van de Heer Jezus. En je zou het verhaal helemaal kunnen vertellen. Maar je voelt in je hart, ik kan er niet bij. Dat kruis van de Heer Jezus, dat staat zo ver weg. 2000 jaar geleden. Hoe kan ik nou geloven in Jezus Christus? Je probeert misschien wel eens wat. Je probeert in je hoofd een voorstelling te maken. Je probeert jezelf een beetje gelovig te maken. Maar je voelt, ik kan er niet bij. Het is te ver weg. Dan ben je eigenlijk bezig om jezelf naar hem toe te werken. Alsof het van ons afhangt. Wat de Heere nou wil leren, is verwacht het nou helemaal van hem. We hebben geen dode zaligmaker. Waar wij dan nog wat mee moeten. We hebben een levende zaligmaker. Die raad weet met ons. Hij heeft alles volbracht. Hij heeft niet alleen volbracht toen de betaling voor de zonde. Dat onze zonden vergeven kunnen worden. Maar hij heeft toen ook volbracht de overwinning over de dood. Dat het dorre hart van ons veranderen kan. Dat het ongeloof veranderd kan worden in een levend geloof. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. Dat is het eerste. Het nut van de opstanding in het verleden. Hij heeft daarmee zijn kruisdood, kun je zeggen, afgemaakt en nuttig gemaakt. Tweede. In het heden. Wat nut ons de opstanding van Christus in hoe ons leven nu is? En dan spreekt hier de catechismus met het oog op degenen die geloven. Die geloven in de Heer Jezus en dan bij hem vergeving van zonde mochten krijgen. Als dat nu in je leven zo is. En je hebt je zonde leren kennen. Je zonde leren belijden. En je mocht op grond van Gods belofte en door Gods genade weten. Mijn zonden zijn vergeven. Het is weg. Wat dan? Als dat alles was, dan had je in zekere zin nog niets. Klinkt misschien vreemd. Je zult het zo wel gaan begrijpen. Als je nou mag weten, al mijn zonden zijn vergeven. Meer niet. Dan heb je in feite nog niets. Dan zou je ook halverwege blijven steken. Beetje net als dat schip. Vol schatten. Maar het ligt onder water. Het bereikt niets. Waarom heb je eigenlijk nog niets. Zolang als alleen maar je zonden vergeven zijn. Als ik het heel eenvoudig, even heel korter de bocht zegt. Dan zou je zijn net zoals een dier. Koe of schaap. Een koe en een schaap, die hebben geen zonde. Helemaal geen zonde. Ze kunnen wel dingen doen die de boer niet leuk vindt, maar ze zondigen niet. Maar wat doen ze ook niet? Ze doen ook niets goed. Ze hebben geen liefde tot God. Ze hebben geen echte hartelijke gehoorzaamheid. Op een bepaalde manier wel. En dan zegt Jesaja dat bijvoorbeeld. De os kent zijn bezitter en de ezel kent de krib van zijn heer. Hij zegt het ook over de zwaluw en de sperwer. Die beesten, die vliegen ook op gezette tijden. Nou, van zwaluw weet dat ook. Hè. Dan is het eind april. Dan denk je, daar zijn ze weer. De huiszwaluwen, de gierzwaluwen. Die weten precies weer hoe laat ze moeten komen en waar naartoe. Dus Op een bepaalde manier zijn ze gehoorzaam, maar niet van harte. Het is niet zo dat zij op tijd weer op Urk arriveren uit gehoorzaamheid aan God. Het is een instinct. Een vogel of een zoogdier, die doet niks verkeerds, maar doet ook niets goeds. En als nu onze zonden vergeven zouden zijn, maar dat was het, dan hadden wij ook niets goeds. Maar ja, is dat zo erg dan? Als je maar geen zonde meer hebt, dat is toch goed? Dat is niet wat God van ons vraagt. Waarvoor zijn wij geschapen? Wij zijn niet geschapen om niks verkeerds te doen. We zijn namelijk niet geschapen als een koe of als een schaap of als een vogel. Wij zijn geschapen om iets goeds te doen. Naar het beeld van God in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. De catechisme zegt dat zo aan het begin. Opdat hij God zijn schepper recht zou kennen, hem van harte zou liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid zou leven. Daarvoor zijn we geschapen. Om God te kennen. Om God lief te hebben. En als wij God niet kennen en als we God niet lief hebben, dan kunnen wij niet in de hemel komen. Dan is er geen vrede met God. Dus het gaat er niet alleen om dat het foute weg is, maar het is zo belangrijk dat het goede er is. Dus dat aan de ene kant dat we mogen zeggen, nee, de zonde, daar ben ik vanaf. Die heeft God me vergeven en de kracht van de zonde is verbroken. Maar wat dan wel? Wat komt er voor in de plaats? In plaats van de liefde tot de zonde, wat nu dan? Liefde tot God. Dat je haar die kant optrekt. En zulken wil de Heer in de hemel hebben. De hemel is de plaats van liefde. Dat is de hoofdzaak. Want God is liefde. De hemel is de plaats waar de liefde van God alles vervult. En waar dus ook de harten uitgaan naar God. En er is zo'n innige liefde tussen God en zijn kinderen. En daar ga je toch ook naar verlangen. Daar gaat God ook uitwerken. Als je nou met je zonde tot de Heere komt en je mocht horen en weten van vergeving en je mocht die last bevrijd zijn, dan kwam er ook iets anders. Dat kan niet anders. Dan kwam er ook zo'n verwondering over de goedheid van God. Zo'n verlangen naar de nabijheid van God. Zo'n liefde om God te gaan gehoorzamen. Maar dat is ook zo onder de maat. Zo beperkt. Hoe meer je van de vergeving weet, van de genade van God, hoe meer je van de heerlijkheid van God weet, hoe meer je gaat voelen hoe ver je er vandaan bent. Ik ben niet zoals ik moet zijn. Ik heb God niet lief zoals Hij het waard is. Ik luister niet zo trouw naar God. Dan kom je op allerlei manieren je karakter tegen. Je begeerten. Je eigen wijsheid. Maar als dan het werk van God in je leven echt is, dan kun je het er niet mee doen. En dan kun je niet zeggen, nou ja, zo zijn we nu eenmaal. Dat kan niet anders of er komt een verlangen om goed te doen. En waar komt dat verlangen nu vandaan? En hoe kun je nu meer op Christus gaan lijken? Wel, zegt de catechismus, en dat zegt ook het woord. Denk aan Filippenzen 2, Filippenzen 3. Dat is de opstanding van Christus. Paulus zegt in Filippenzen 3 zo. Hij heeft een verlangen dat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding. Dat is het allereerste wat hij noemt. Als hij zegt, ik voel dat ik dichter bij Christus zou willen leven. Ik wil wel meer voor hem leven. Ik kan niet stil blijven staan. Ik jaag ernaar of ik ook grijpen mocht. Ik kan niet tevreden zijn met een halfslachtig geestelijk leven. Al mag ik alles in Christus hebben, ik wil nog veel meer van hem kennen. En dan het eerste wat hij zegt is, de kracht van zijn opstanding, daar ligt voor hem het geheim. Waarom de kracht van die opstanding van Christus? Waarom heb je nu juist de opstanding nodig voor een nieuw leven? Het heeft alles te maken met wat ik net noemde. Het geloof is niet maar een idee over God. Maar het geloof is een verbondenheid met God. Het geloof brengt je ziel bij Christus. En het laat je putten uit Christus. En dan gaat het erom dat dat werk en dat het leven van de Heer Jezus, dat dat gaat werken in je ziel. Dus het geloof, als dat geloof, ik zou zeggen open is, als er geen opstoppingen zitten. Als er een hartelijke verbondenheid is van de Heer Jezus, dan mag je putten uit het werk van Christus en dat gaat stromen door je geestelijke aderen. En dat werk van Christus en die kracht van Christus, dat is nou de kracht vanuit zijn opstanding. Die levenskracht van de Heer Jezus. Zoals het ook is met ons bloed. Staat niet voor niks in het Oude Testament een aantal keren. Het bloed, dat is het leven. Daarom mochten ze en mogen we ook geen bloed eten. Het bloed, zij staat er, dat is het leven. En dat snap je ook, als het bloed niet goed stroomt, dan wordt zo'n lichaamsdeel koud. Dat werkt niet goed. Maar als het bloed goed stroomt, dan kun je werken, dan kun je wat doen met die armen en met de benen en noem maar op. En daar is de Heer om te doen, dat een gelovige leeft uit dat levengevende werk van Christus. Vanuit de opstanding van de Heer Jezus ga je ook een nieuw leven leiden. Ten andere worden wij ook door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Opgewekt. Je kunt dat op twee manieren verstaan. Ik denk dat allebei die dingen ook waar zijn. We kunnen elkaar opwekken. We kunnen elkaar als het ware wakker maken. Zoals wanneer de bel gaat, de wekker gaat. Je ligt op bed, de wekker gaat. Die wekt je op. En die zegt, kom, opstaan, aan de gang. Er is werk te doen. En dan schijnt de zon en dat is misschien nog een extra opwekking. Dan moet je kijken, de zon schijnt al en ik lig hier nog lui op bed, aan de gang. Zo ligt dat ook in de verkondiging van het werk van de Heer Jezus. Als u hoort van de opstanding van Christus, dan is dat ook zo'n wekroep. Kom, Christus is opgestaan. Christus is niet in de dood blijven liggen. Christus is niet stil blijven liggen. Maar Christus is werkzaam. En dat is nu nog zo. Hij leeft altijd om voor zijn kerk te bidden, te werken. De opstanding van de Heer Jezus is een wekroep. Kom. Blijf niet hangen. Blijf niet traag. Wees niet lusteloos. Sta op. En dien de Heere. Maar belangrijker is, als die staat worden door zijn kracht opgewekt, is dat het ook Christus is die de kracht geeft. Dat hebt u misschien ook wel eens. Als je dan wakker wordt en de wekker gaat, dan erger je aan die wekker. Je wordt er wel wakker van. Maar die wekker geeft je geen kracht om op te staan. Het kan zelfs wel zijn dat je die wekker uitslaat en je blijft liggen. Nou, en die wekker, die zwijgt. En die helpt jou niet om aan het werk te gaan. Maar dat is bij de Heer Jezus zo anders. Zijn opstanding is niet alleen een roep op afstand. Maar zijn opstanding, daar ligt alles in wat je nodig hebt om werkzaam te kunnen zijn. Als je dan zo jezelf tegenkomt. Je mag weten van de vergeving van zonden. Mag putten uit het offer van de Heer Jezus en tegelijk voel je je zo traag, geestelijk zo traag. Je kunt misschien in het natuurlijke leven hard werken, ben je ijverig, maar dan voel je in het geestelijke zo traag. En dan denk je wel eens, was ik geestelijk, maar net zo ijverig, net zo werkzaam als dat ik ben in de bouw of op welk werk dan ook. Ga naar Christus. En laat het gebed van Paulus uw gebed zijn, dat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. Ga naar Christus en put uit die opstanding van de Heer Jezus. En wat helpt het dan? Want dan kun je gaan werken wat je uit jezelf niet kunt. Kijk, iedereen heeft bepaalde gaven, gewoon scheppingsgaven. En dat wat best gaat, hè. De een kan goed praten, de ander kan goed luisteren. Iedereen heeft zo zijn kwaliteiten. En er is geen mens op de wereld dat er niks van heeft. Maar geestelijk gaat het natuurlijk wel een heel stap verder. Dan moet je ook dingen doen die helemaal niet van nature liggen. En dan zeg je, ja, maar ik ben helemaal geen prater. Hoe kan ik dan een getuige zijn van de Heer Jezus? Of een ander. Ik heb de neiging om altijd maar aan het woord te zijn. Hoe kan ik nou echt leren luisteren naar mijn vrouw of naar mijn buurvrouw of noem maar op. Dat wat je nou niet hebt vanuit de natuur, dat heb je zo nodig om dat te vinden in de genade. En dan mag je dus met dat hart naar Christus gaan en zeggen, Heer, hier ben ik nou en dit is nou mijn aard. Ik weet dat ik zou moeten praten, maar ik kan niet praten. Ik weet dat ik zou moeten luisteren naar mijn buurvrouw, maar ik ben zo ongeduldig. Ik ben dat verhaal al lang zat en ik kan het niet volhouden. Ik weet dat ik dienstbaar zou moeten zijn, anderen helpen, maar als het aan mij ligt, dan ben ik ze altijd maar druk met mijn eigen werk. Noem maar op. Hier ben ik. Hier ben ik met mijn hart, waarvan ik mag weten, mijn zonden zijn vergeven, want ik zo voel, ik doe niet wat ik moet doen. Ik leef niet zoals ik moet leven. En als ik dan al goede dingen doe, dan bedoel ik u daarin niet. Dan gaat het me nog zo om mezelf. In die weg van het gebed. En in die weg van het steunen op het werk van Christus. Daar wil hij er zelf voor instaan. Dat je soms jezelf een raadsel bent. Dat je denkt, kan dat? Kan dat in mijn leven? Alleen niet vanuit jezelf. Maar je mag van Christus wat verwachten. Als wij er zo verbaasd over zijn. Dat wij dingen kunnen doen die onszelf niet liggen. Dan is het omdat we te weinig verwachten van Christus. We hoeven niet te blijven steken in onszelf. We moeten vluchten tot Christus. Door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. En alles waarvan je dan hoort vanuit de Bijbel in de preek of in gesprekken of noem maar op. Alles waarvan je weet, dat vraagt de Heer van me. Daar kan ik niet tevreden zijn met vechten tegen de zonde. Maar daar vraagt de Heer me om het goede te doen met wat je ook maar hoort. Daar moet je niet maar mee aan de slag. Maar daar moet je mee naar Christus toe. O Zoon van God, maak mij geduldig. O Zoon van God, geef mij die echte bewogenheid. O Zoon van God, leer mij spreken. Door de kracht van de opstanding van Christus worden we opgewekt tot een nieuw leven. Dat is het nut van de opstanding in het heden. Ten slotte, in de toekomst. Het is rijk als je in dit leven op Christus mag rekenen. Als je zonde bij hem kwijt kunt. Als zijn kracht je leert leven in een nieuw leven. Dat is een zegen. Toch zegt Paulus. Nieuw, als dat alles is, dan is het niks. Staat in vers 19 van 1 Korinthe 15. Als wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Hij bedoelt daarmee te zeggen. Natuurlijk is er rijkdom in het leven met Christus nu. Maar er is ook heel veel tegenstand. Er is ook heel veel wat er tegenin gaat. Wat je eigenlijk ongelukkig zou kunnen maken. Als dat alles was, zegt Paulus, dan zou ik het je niet aanraden. Als je alleen maar voor dit leven naar de Heer Jezus toe zou gaan, dan kun je er echt wat aan hebben, maar dan kun je er ook heel veel moeite mee krijgen. Dan zou ik het je niet direct aanraden. Maar dat is niet zo. Wij hopen niet alleen voor dit leven op Christus. Het leven met Christus, dat is geen, niet als een zinkend schip. Dat je kan zeggen, nou ik mag mijn hart vol rijkdom hebben. Vergeving van zonde, gerechtigheid, een nieuw leven, vrede met God, mag ik allemaal in mijn ziel bij me dragen. Maar ja, dan ga ik sterven en dan moet ik alles achterlaten. Net als dat schip vlak bij de haven en dan zinkt het toch nog. Nee, zegt Paulus, Christus is opgewekt en is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Christus is opgewekt en wij worden opgewekt. Als je de rijkdom van het leven met Christus nu al mag kennen, dan raak je dat nooit meer kwijt. Ja, maar goed, een christen moet toch ook sterven? En dat zal iemand ook zeggen die verder niet gelooft. Zegt, ja, je kunt wel praten over van alles, maar uiteindelijk, dood is dood. Jullie sterven, wij sterven, is voorbij. Maar wij zeggen dat is toch niet zo. Wij geloven, er komt nog wat na de dood. Nou ja, zegt hij, bewijs dat maar eens. Wie kan mij nou bewijzen dat dat echt zo is? En daarom zijn er heel veel mensen in deze wereld die zeggen, nou ja, ik probeer het maar van dit leven een beetje te nemen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want ja, morgen sterven wij en dan is alles voorbij. Nee, dan is alles niet voorbij. Voor een ongelovige niet. Het ergste komt nog. Buiten de Heer Jezus geldt, het ergste komt nog. Dan kun je niet zeggen, ja, je kunt wel zeggen dood is dood. Dat is op zich wel bijbels, dood is dood. Maar niet, dood is voorbij. Maar wie buiten Christus sterft, die sterft echt. Eeuwige dood. En je zou kunnen zeggen, als ze zeggen dood is dood, ja, zeggen, maar dan moet je dat tweede woord wel met hoofdletters schrijven. Dood is ook vreselijk dood. Het allerergste. Moet niet vergeten. Moet niet erop wagen, hè, dat je maar sterft en dan maar ziet. Buiten Christus sterven is het vreselijkste wat er gebeuren kan. Maar andersom, degene die de Heer is sterven, die hoeven niet te zeggen dood is dood. Die kunnen zeggen dood is leven. Na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Het is niet voorbij met het sterven. Maar als je in Christus mag sterven, dan komt daarna nog veel meer, een veel rijker leven. Een leven wat je hier op aarde nooit zo kunt leven. Een leven tot in eeuwigheid. Ja, dat is mooi gezegd. Maar hoe weet je dat? Het is fijn als je daar troost aan kunt ontlenen, zeggen ze dan. Dat is natuurlijk wel leuk voor je. Vind ik, ja, als jij daar gelukkig van wordt, wil ik het je niet afnemen. Maar ja, ik geloof dat niet. Wat zeg je dan? Wat denk je dan? Weet je het zeker? Of is het meer iets van, ja, het zou heel mooi zijn. Ja, moet nog maar blijken. Als je vanavond te horen zou krijgen, het is je laatste dag, morgen sterf je. Zou je dan vanavond kunnen zeggen, ik weet heel zeker. weet zeker, als ik sterf, dan komt daarna het oordeel. Als ik geoordeeld word, dan komt daarna het leven. Als je nu vanavond die boodschap te horen zou krijgen, zou je dan denken, Ik weet het niet. Wat komt er nu straks? Ik dacht dat ik zalig werd. Maar zou het echt zo zijn? Kan ik het er wel op wagen? Stel dat ik ga sterven en dan ineens blijkt dat ik me vergist heb. Er zijn heel wat mensen op het sterfbed geweest die hebben wel gedacht, ik hoop het zo. Maar ik weet het niet. Hoe kun je het weten? Je kunt het nooit weten vanuit je eigen gevoel. Je kunt het nooit weten omdat je zelf al een keer er gekeken hebt. Dat gebeurt niet. Dat bewijs krijgt niemand. Niemand zal ooggetuige zijn waarvan God zegt, joh, nu mag je eerst een keer kijken en dan ga je weer terug en dan mag je dan je voorbereiden op het sterven. Dit is echt maar één keer. Hè? We sterven allemaal maar één keer. Daar kun je nooit meer over doen. Hoe kun je het nou weten? De opstanding van Jezus Christus. Dat is de enige zekerheid. Een volkomen zekerheid. Als je afvraagt, zou ik me niet vergissen? Dan moet je niet aan allemaal mensen gaan vragen en net zo lang zoeken tot je iemand hebt die een bijna doodervaring kan vertellen. En die zegt dan, ja maar het is echt heel mooi. Zelfs niet een levende christen die ervan kan getuigen. Dat is waardevol. En er zijn er die ook van weten. Hè, dat op het sterfbed. Dat er getuigenis mag klinken. En dan zeg je, ja, dit is echt. Maar dat is zelfs niet hetgeen je zekerheid kan geven. Want echte zekerheid ligt in de opstanding van de Heer Jezus. Ten derde, zegt de catechismus, is de opstanding van Christus ons een zeker pand, een zeker bewijs van onze toekomstige zalige opstanding. Paulus zegt het zo. Maar nu, vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. De eersteling. Hij is opgestaan en iedereen die bij hem hoort, die zal volgen. Dat kan niet missen. Daar staat hij zelf voor in. Niemand die bij de Heer Jezus hoort, kan verloren gaan. Ja, maar dat moet je dan maar wel geloven. Ja, dat is het nou juist. Daar roept de Heer dan ook toe op. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zeker worden. Als je op Jezus Christus mag zien in het geloof. Dan mag je zo zeker weten dat hij je nooit laat vallen. Als je echt gelooft in de Heer Jezus, dan krijg je zo'n verwachting van hem. Terwijl je dan voelt, ik kan hem nooit vasthouden. Mag je weten, hij zal mij altijd vasthouden. Zo'n verwachting van de trouw, van de vasthoudendheid van Jezus Christus, die het gezegd heeft. Al wie tot mij komt, zal ik geenszins, zal ik nooit meer uitwerpen. En al wat mij de Vader gegeven heeft, zal tot mij komen. En als ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal ik ze allen tot mij trekken. Opdat zij zijn waar ik ben. Als dat niet waar is, dan is heel de Bijbel niet waar. Maar als de Bijbel waar is, en die is waar, dan is het ook zo zeker dat ieder die in Jezus gelooft erdoor zal komen. Terwijl hij zegt, als je door voor de poorten van de dood zou leggen, ik weet niet wat het is. Ik heb daar nog nooit zo voor gelegen. Wel heel veel keren aan een sterfbed gestaan. En dan kan het je wel eens aangrijpen. Weet je, diegene die maakt binnenkort een reis die nog niemand van ons ooit gemaakt heeft. Maar Jezus Christus staat erboven. En er ligt zo'n zekerheid in. Hij zal niemand van de zijnen dan toch nog laten vallen. Ja, maar staat Jezus Christus daar wel echt? Ja, het ongeloof, die kan daaraan twijfelen. Maar het geloof dat zich vast mag klemmen aan het woord dat zegt, ja, en in Christus zie ik dat het echt is. Hij is opgestaan en daar staat hij er nu ook voor in. Er zijn ook genoeg aanwijzingen voor. Dat laat Paulus in 1 Korinthe 15 ook horen. Dan, hij zegt, het is geen fabel. Het is niet maar een mooi verhaal van de discipelen. Er is heel veel historische reden voor om te geloven dat Christus is opgestaan. Maar al stonden al die bewijzen er niet, van al die getuigen, Petrus en Jacobus en 500 mensen in één keer, en Paulus zegt, vraag het ze maar, de meesten leven nog, al was dat bewijs er niet, dan nog is het woord zo duidelijk. Christus is opgewekt. Kijk, en het ongeloof, daar valt niks tegen te beginnen. Mensen zeggen, ja, maar ik geloof niet wat er in de Bijbel staat. Ja, het houdt een keer op. Maar als je niet in het ongeloof wil blijven steken, als je zo voor de Heere neerlegt, zeggen, Heere, soms ben ik zo onzeker. Soms heb ik overal vragen bij, maar hier staat het in uw woord. Leer mij geloven. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Hoe zou de Heere dat niet willen geven? Zeker wel. Het is de Heere die zelf het geloof wil werken door woord en geest. En dan, als dat woord zo zeker wordt. Het is de opstanding van Christus zo zeker. Maar dan, na zo'n wonder van genade, wordt ook je eigen opstanding zo zeker. Zodat je kunt zingen. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en hel niet. Amen.